die kunnen alvast Psalm 42 opslaan. Psalm 42. Daar gaan we 6 versen van lezen. Psalm 42, 6 versen. En het is van de Korachieten. En daar gaat het over, dat is beeldspraak, over een hinde, een hert, die naar waterbeken smacht. En we gaan het lezen. Dus versen 1 tot en met 6. Gelijk een hinde die naar waterbeken smacht, zo smacht mijn ziel naar u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik komen en voor Gods aangezicht verschijnen? Mijn tranen zijn mij tot spijze dag en nacht. Daar men de ganse dag tot mij zegt, waar is uw God? Hieraan wil ik denken en mijn ziel in mij uitstorten, hoe ik optrok in de dichte drom, voor hen uitschreed naar het Godshuis. Bij jubelklank en lofgezang, een feestvierende menigte. Wat buigt u neder, o mijn ziel, en bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven, mijn Verlosser en mijn God. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? In de serie Pijlen uit de duisternis wil ik vanmiddag spreken over depressie, de grote broer van teleurstelling. Ook dat is een pijl uit de duisternis. Maar voor we ons onderwerp van de pijl, depressie, de grote broer van teleurstelling, behandelen, wil ik waarschuwen. Want depressie heeft veel oorzaken. Het is niet alleen geestelijk. Depressie heeft meerdere oorzaken. En daarom wil ik waarschuwen, net als in het verlengde van al die andere predikingen over de pijlen, dat we wel goed kunnen onderscheiden of iets echt vanuit de duisternis komt, of dat het gewoon iets vanuit de ziel is of vanuit de natuurlijke wereld. En daarom depressie. Ten eerste kan depressie ontstaan door lichamelijke onvolkomenheden. Er kunnen chemische stofjes ontbreken in je systeem, of bepaalde organen kunnen niet werken zoals jij wil dat ze werken, en dat kan depressie veroorzaken. Het is gewoon een realiteit. Dus daarom is het altijd verstandig als je de eerste klachten van depressie meent te zien bij jezelf of bij dierbaren, dat je naar een dokter gaat. Het is een deskundige. Eerst bidden natuurlijk. Dat is het allerverstandigst, naar de grote dokter. Maar ga ook rustig naar een huisarts, want misschien ontbreekt er iets in je systeem. Misschien is er iets wat niet goed werkt, een orgaan, waardoor je depressie hebt. De tweede reden is dat depressie kan komen door zielenroerselen, zielenpijn, al dan niet duidelijk of verborgen zielenpijn. Die maakt dat je depressief wordt. Je ziel is je gevoel, het is je bewustzijn, het is je wil, dat is die verzameling van je innerlijke mens. En dat kan zeer doen. We kennen allemaal de uitdrukking, hij is op zijn ziel getrapt. Dat is niet dat je een fysieke schop krijgt, maar je wordt van binnen getrapt, geraakt. En dat kan vaak nog gemener zeer doen dan lichamelijk. Maar er is ook zoiets als een demonische invloed, die versterkt de depressie, een pijl van depressie, dat die wordt geüpgrade. En dat is altijd mogelijk. En daar gaan we het in onze studie over hebben, want het gaat over pijlen uit de duisternis. Maar als ik dit zeg en ik noem deze drie punten, dan begrijp je wel dat het heel belangrijk is dat we goed kunnen onderscheiden waar we mee te maken hebben. Heel veel goed bedoelde christenen hebben heel veel domme dingen gedaan. omdat ze geen goede diagnose stelden of van bepaalde dingen uitgingen die niet klopten. Als je iets gaat uitdrijven wat er niet is, ben je niet goed bezig. En ook niet als je iets gaat behandelen en wat geestelijk is. En je gaat het op een wereldse manier aanpakken. Rest je alleen nog een spuit, mensen plat te spuiten. Want die dingen zijn reëel. En teleurstelling, weten we allemaal, hebben we allemaal mee te maken gehad, is een mate. Maar depressie is een hevigere mate, een chronische mate. Die komt voort uit teleurstelling, bewust of onbewust. Of wat ik u al zei, door lichamelijk gebrek. Wat is depressie? Depressie is een gedrukte gemoedstoestand, heb ik hier geschreven. Ze is een staat van somberheid die kan verschillen van licht, en ik doe tussen aanhalingstekens, tot zeer zwaar. En dat neerdrukken zien we door de Korachieten verwoord in de psalm. Mijn ziel, wat buig je je neder. Die ziel wordt neergebogen. Dat is een emotionele nood. Je hart kan ook opspringen van vreugde, bij wijze van spreken, maar je ziel wordt neergedrukt. Het gaat hier om iemand die lijdt in zijn ziel. Er is een druk, er is een last wat op die ziel drukt. Zoals het lichaam onder een druk kan komen te staan, letterlijk, figuurlijk, onder een druk, zo kan je ziel ook onder een druk komen te staan. En die kan heel groot zijn. En die druk verschilt natuurlijk. Als je stoeit met een paar dieren, ik noem maar wat, als je stoeit met een puppy, als je die op je hebt, een puppy, is er niks aan de hand. Maar als je met een driejarige olifant stoeit, en die zit op je, of die ligt op je, ben je uitgeschakeld. Amen. Nou, een depressie is dat gevoel voor je ziel. Een puppy kan je nog heel stoer doen. Maar als die olifant zo... Dan is Jeremia 33 vers 3 is wel nodig. Dan moet je echt om hulp roepen. Want het laatste dier, die olifant, schakelt je volledig uit. En zo kan je ziel ook gedrukt worden. Door allerlei omstandigheden. En dan kom je ook, vermoeidheid, hè, oververmoeidheid, chronische vermoeidheid kan leiden tot stress. En als het heel diep gaat, kan het ook je in een depressie brengen. En vaak geeft het lichaam het al aan, hè, dat je vermoeid bent. En ik zal nooit vergeten, toen ik in militaire dienst zat voor mijn nummer, dat betekent dat ik opgeroepen werd, dus niet als beroeps. Toen liepen wij een keer een hele flinke mars met volle bepakking. En voor degene die in dienst hebben gezeten, Kees, jij weet het zeker ook, hè? Dat is pittig. Maar er liep ook een jongen mee en hij heette Barend. Maar hij was nog zo jong, hij was veel te jong. Hij viel net precies in die lichting, maar was eigenlijk te jong. Dus wij noemden hem Barendje. En Barendje, die moest dus ook met die volle bepakking lopen. En die helm en alles was zwaar. En zo'n 15 kilometer. En doorlopen, niet zeuren. 15 kilometer volle bepakking. Nou, voor de volwassenen, de getrainde, was het niet zo vervelend. Maar ook al zwaar, hoor. Maar Barendje trok het echt niet. Letterlijk niet. En Barendje was een keurige jongen. Barendje kwam niet uit Amsterdam. En dit is wat ik meer dan 50 keer onderweg heb gehoord. Dit hoorde ik. Poepoe. Baba. Wat een klerenhelm. Die helm werd te zwaar. En om de paar minuten, poepoe, baba. Wat een klerenhelm. Dat heb ik al 50, ik ben het ook niet meer vergeten. Het is meer dan 40 jaar geleden. Ik hoorde hem nog zeggen. Zweet op zijn hoofd, bril beslagen. En Barendje ging steeds minder dragen. Dat was wel bijbels. Op een gegeven moment was hij zijn rugzak kwijt. Iemand anders liep met zijn wapen. Weer iemand had zijn helm gepakt. Dat is heel bijbels. Draag elkanders lasten, maar dat wisten die Filistijnen niet, maar ze deden het wel. Ze droegen Barendjes zijn lasten. Maar dat is wat vermoeidheid met je doet. Ik denk wel eens, een van de grote tegenstanders van de kerk ook, los van alle geestelijke zaken en alle andere zaken die spelen, is dat gekke systeem dat we vandaag de dag met z'n tweeën moeten, ik zeg niet mogen, het is ook mogen hoor, moeten werken om de zaak rond te krijgen. Dus die belasting is enorm op het gezin. Op de ouders, maar ook op de kids. En dan heb je ook nog een kerk. Daarom doen wij nooit zo pusherig. We pushen mensen niet, omdat we niet gek zijn. We weten wat de belasting is van mensen. We willen wel aanmoedigen en aanvuren, maar daar moeten we rekening mee houden. Het is niet voor niks dat er zoveel burn-outs zijn en depressie. Als je uitgeput raakt lichamelijk, moet je eens kijken waar je weerstand is. Ik ken een Franse voetballer en die gaf tijdens de finale van een wereldkampioenschap gaf hij iemand een kopstoot op zijn borst. Pang. En die verslaggever zei, ik denk wat een onnozele hals, hoe kan je dat als profvoetballer doen? Dan denk ik, man, jij hebt nooit gevoetbald. Want als jij helemaal toten los bent, lichamelijk, ben je hier niet meer fris hoor. Ga je gekke dingen doen. En dan denk je echt niet, als je moe bent, van ik ben professioneel, ik laat me niet provoceren. Je gaat over de rode. En dat gaat ook in onze relaties zo, of niet? Nooit is zo moe geweest dat je chagrijnig werd, of dat je dingen zei die je beter niet had kunnen zeggen of had mogen zeggen. Natuurlijk. Ik wel. Dan zeggen ze chagrijn in het Amsterdams. Chagrijn. Poepoe. Weet je wat een sleutelnotie is bij depressie? Moeten we goed onthouden. Een sleutelnotie bij depressie is het woord verlies. Verlies. Niet lies. Verlies. Lies. Verlies. Je raakt iets kwijt. En dat kan van alles zijn. Van je huissleutels, je autosleutels, tot een geliefde. En alles wat er tussenin zit. Als je het kwijtraakt. We zijn allemaal zijn sleutel kwijtgeraakt op een moment dat het niet nodig was. Of ben ik de enige? Een autosleutel. Of een huissleutel. En het is vervelend. Niemand zegt hoe. Het is al vervelend. Het is verlies, even. Het is verlies. Laat staan een geliefde. Ik heb geschreven, sleutel, notie bij depressie is het woord verlies. En dat verlies kan van alles zijn, van een huissleutel, zei ik al, tot een geliefde medemens. En natuurlijk alles wat er tussenin zit. En het verlies, hoor goed hè, het verlies zit hem niet alleen in concrete zaken, maar ook in niet uitgekomen wensen, dromen en verlangens. Ook daarin is verlies. Je had gehoopt dat, maar. Je had zo verlangd dat, maar. Dat is verlies. Verwachting komt niet uit. De droom wordt niet gerealiseerd. Het is verlies. Dus concreet. Ik heb hier geschreven het voorbeeld van de reactie van een voetbalfan, hè. Je hoopt zo dat je club wint. En als je fanatiek bent, ik ben het niet meer zo gelukkig, maar een beetje nog wel, heel klein beetje. Maar als je heel fanatiek bent en je leeft toe naar de wedstrijd en die club is alles voor je. Want je hebt geen God, dus je club is een beetje je God. En die verwachting komt niet uit. Dat is teleurstellend. Dat is letterlijk verlies. Ik ken mensen die zijn echt ziek als hun club verliest. Sommigen konden niet eten vroeger. Dat is toch zonde? Anders lekker eten, omdat je club verliest. Maar het is echt. Dat is geen grap. Dus concreet, hè, verlies. Je kan concreet dingen verliezen. Wat serieus is, je baan. En vooral als je nog een gezin hebt wat jong is. En je verliest je baan en je hebt kleintjes. Kijk, als je alleen bent, of je bent met je partner, kun je zeggen, oké. Maar die kleintjes, die maken je kwetsbaar, of niet? Mij wel. En natuurlijk geloof ik in God en wil ik op hem vertrouwen. En toch, verlies. Geld, als je geld kwijtraakt. Wat dacht je toen Amerika was er een keer een crisis. Die beurs was ingestort geloof ik of gecrashed. Mensen pleegden zelfmoord. Verlies. Depressie. Sprongen naar beneden. Ik ga het niet veroordelen. Maar het is een gegeven. Verlies van gezondheid. Je kon alles en ten ene ben je beperkt. Verlies van gezondheid, vitaliteit in je leven is een oorzaak van depressie. Kan je depressief maken. Verlies van vitaliteit. Je bent minder fit. Je loopt 100 meter niet meer binnen de 10 seconden. Maar ook het verlies van een geliefde. Klein maandje geleden brachten we broeder Roy naar zijn laatste aardse rustplaats. Verlies van een geliefde. Onderschat het niet. We weten waar hij is. We weten dat in geloof. Toch is er het gemis en het verlies. Maar het kan ook door een scheiding. Je had een relatie in je partner die ziet iemand anders. En die is in ene de ware. En je scheidt, dat is verlies. En dat doet pijn, dat brengt depressie. Dat brengt druk. Maar ook niet vervulde verwachtingen. Het huwelijk, je had je zo voorgesteld dat je huwelijk zo zou gaan. En je had mooie dromen, maar het pakte anders uit. Je bent nog wel bij elkaar, maar het is niet wat het was. Carrière, je had gedacht, ik ga dat doen en ik strek me daarna uit. En je hebt het toch niet, je kon het toch niet pakken. Teleurstelling in je carrière. Verlies. Niet voltooien van een studie. Je hebt een studie, ben je heel enthousiast aan begonnen. En op een of andere manier lukt het je niet. En je had je er zoveel van voorgesteld. En het drukt op je. Of je ziet het lijden van dierbare mensen om je heen. Waar je hart naar uitgaat. En je ziet ze moeite hebben. Dat is ook verlies. En dat kan je deprimeren. En natuurlijk speelt ook de gevoeligheid van iemands karakter een rol, hè? En ook de mate waarin je aan iets gehecht bent. Want om even op weer bij die banale voetbal, het voetbalvoorbeeld te komen. De een zegt als een club verliest. Ik ben er doodziek van. Verschrikkelijk, ik ben er doodziek van. En de ander zegt, het is maar een spelletje. Het is maar wat voor waarde je eraan hecht. De een die zegt, als die een botsing heeft met een andere auto. Het is maar blik. En de anderen die moeten ze reanimeren, die moet naar de eerste hulp, die moet shots krijgen. Want zijn auto is geraakt. Ja, zo is het, zo kan het zijn. Voor de een is een auto heel... Nou zit ik ook niet te wachten op een kras, een deuk. Maar begrijpen we een beetje wat we... Dus de persoonlijkheid speelt ook een rol. Maar hoe je het ook wendt of keert, al ben je nog zo sterk, al heet je Arnold Schwarzenegger, als ze een volwassen olifant op zijn hoofd zetten, zakt hij ook in elkaar. En zo is het emotioneel ook. Al ben je nog zo sterk geestelijk, emotioneel en fysiek. Je kan altijd bezwijken onder de druk. Altijd. Dan is het te zwaar. Je kan alles kwijtraken. Onze vriend Wahid en Annette. Je land, toch? Ineens ben je land kwijt. En alles wat vertrouwd is door omstandigheden en overmacht. En daar sta je. En je kan heel depressief worden. Echt waar. Vooral met dit weer in Nederland, toch? Met die regen. En dan komen we bij optie 3, de derde optie. Want het is geestelijk. Ik noemde deze brandende pijl de grote broer van teleurstelling. Want op teleurstelling, als je dat niet kan dealen, die teleurstelling, kan depressie komen. Want teleurstelling is als een draaikolk. En je moet het stoppen op een gegeven moment met Gods hulp en misschien met hulp van buitenaf. Maar als het blijft draaien, je draait er niet uit, je draait er naar beneden. En dan kom je op een bodem waar je niet wil komen. En dat is wanneer de depressie versterkt wordt door beïnvloeding van buitenaf. Weet u, ik ben er al lang achter, dat menselijke emoties, menselijke zwakheden kunnen worden versterkt vanuit de demonische dimensie. Een verleiding is al lastig genoeg, een verleiding. Maar als de duisternis erop gaat zitten, wordt het een extra zware verleiding. Ze kunnen het upgraden, het wordt bijna toverij. Daarom zeggen we soms, hoe kunnen mensen dat doen? Nou, om die en die reden. Het nuchtere verstand wordt volkomen overroeld. Depressie, we vinden een voorbeeld van depressie En een inwerking van een demonische macht op de gemoedstoestand van koning Saul, die kunnen we lezen in 1 Samuel 16, dat gaan we nog lezen met elkaar. 1 Samuel 16. En dan zullen we zien dat ook andere pijlen een rol spelen in deze brandende pijl van depressie. Daar gaan we het pijlen aan vooraf. 1 Samuel 16 en dan de versen 14 tot 23 gaan we lezen. En het begint al heel tragisch. Saul heeft een aantal dingen gedaan en een aantal dingen niet gedaan, allemaal tegen de wil van God in. En de profeet Samuel heeft hem geconfronteerd en dan lezen we: maar van Saul was de geest van de Heer geweken en een boze geest die van de Heer kwam joeg hem angst aan. Toen zeiden de dienaren van Saul tot hem: zie toch, een boze geest van God jaagt u angst aan. Laat onze Heer toch zeggen dat uw knechten die in uw dienst staan iemand zoeken die op de citer kan spelen. Als dan de boze geest over u komt, moet hij die bespelen en u zult u beter voelen. Saul zeide tot zijn dienaren: zie voor mij uit naar iemand die goed speelt en breng hem tot mij. Toen antwoordde een van de knechten: ik heb een zoon van de Betlehemiet, Isaï, gezien die spelen kan en hij is een dapper held, een krijgsman, wel ter tale, schoon van gestalte en de Heer is met hem. Toen stond Saul bode naar Isaï met het verzoek: zend mij uw zoon David die bij de schapen is. Toen nam Isaï een ezel, brood, een zak wijn en een geitbokje en liet het door zijn zoon David aan Saul brengen. Zo kwam David bij Saul en werd zijn dienaar. Deze hield veel van hem en hij werd zijn wapendrager. Daarom zond Saul tot Isaï de boodschap: laat David toch in mijn dienst blijven, want hij heeft mijn genegenheid gewonnen. En telkens als die geest over Gods, staat er, maar ik denk dat het van de draak is, maar dat God het toestond. Maar telkens als die geest over Saul kwam, nam David de citer, speelde. En dat schonk Saul verlichting en hij voelde zich beter en de boze geest week van hem. Zie je trouwens weer om even op dat lofprijzen terug te komen. De salving van David gaf Saul verlichting. Maar van Saul was de geest van God geweken. En je kunt meeliften op de salving van anderen, maar uiteindelijk moet je je eigen innerlijke kracht van de Heilige Geest ontvangen. Want ik ben wel tot op zekere hoogte verantwoordelijk voor deze gemeente, maar ik kan deze gemeente niet dragen. Maar mijn salving doet iets, niet alles, iets, maar is niet voldoende. Is niet voldoende. En we zien hier dat Saul wordt lastiggevallen door een boze geest, staat hier, die hem deprimeert. En dan kunnen we zeggen: ja, dat zijn die primitieve mensen van vroeger, wisten die veel van psychologie en van hoe de ziel werkte en daarom schreven ze toe aan een boze geest. Nee, de Bijbel weet precies wat de Bijbel zeggen wil. Voor degenen die dat willen, die kunnen kijken in Lucas 11... Dat hoeft nu niet, maar voor degene die aantekening maken, Lucas 11, vers 24 tot 26, daar zegt Jezus: als een boze geest van een mens is uitgedreven, dan gaat hij weg. En hij komt in dorre plaatsen. En hij vindt geen rust. Het is beeldspraak. En op een bepaald moment denkt hij: ik ga weer terug. Ik kijk of ik in dat huis kan. Dat is een mens. En als hij dat huis ziet en het is leeg, het is schoon, op orde, dan trekt hij erin en hij neemt 7 geesten mee. En het wordt met die mens erger dan in het begin. En het gebeurt echt. Het gebeurt. Het zit niet tussen je oren alleen. Er zijn entiteiten, ze bestaan. En een aantal kunnen hiervan getuigen in dit huis, dat ze bestaan. Omdat we gebotst zijn met deze dingen. Maar ook omdat de Bijbel daarin heel duidelijk is. Maar die pijl van depressie, die kwam niet zomaar in Saul. Er gingen pijlen aan vooraf. De eerste pijl was hoogmoed en trots. Saul was een hele bescheiden boerenjongen. Ik had bijna iets anders gezegd. Boerenjongen. Hij was bescheiden. Hij gaf niet hoog op van zichzelf. Maar hij werd geadoreerd als koning. Hij kreeg een positie. Mensen keken tegen hem op. En daar kon hij eigenlijk niet meer mee omgaan. Hij raakte verslaafd aan zijn invloed en zijn positie. En een positie zegt helemaal niets bij God. Je hart zegt iets. Positie zegt niks. Met de wereld wel. En hij werd hoogmoedig. En hij werd trots. En in zijn hoogmoed en zijn trots begon hij de dingen van God aan zijn laars te lappen. In het begin luisterde hij nauwgezet, maar hij begon dingen te verwaarlozen. Hij begon zijn eigen belangen voor die belangen van God te stellen. En dat zie je met Amalek en dat zie je met nog een aantal dingen. Hij begon zijn eigen roem te zoeken. En dat ging mis met hem. Het ging helemaal mis. Dus de pijl van hoogmoed had hem al getroffen. En de pijl van trots, die maakte dat hij die pijl van hoogmoed niet uit zijn vlees wilde halen. En toen kwam de pijl van ergernis. Hij begon zich te storen aan bepaalde dingen. En vanuit die ergernis kwam boosheid. En vanuit boosheid kwam moordzucht. Want hij wilde David een onschuldige vermoorden. En van daaruit kwam depressie. Die pijl van depressie kwam in hem. En als David speelde, kwam hij tot rust. Ook niet altijd. Want die salving begon te werken. En die geest die verstikt werd eigenlijk in de tegenwoordigheid van God. Want wie lof offert, die eert God en baant de weg dat Gods heerlijkheid neerdaalt. Ik heb wel meegemaakt in bevrijdingsmomenten dat ik God begon met een paar mensen begon te aanbidden. En dat tijdens die aanbidding begonnen mensen die moesten helpen in de bevrijding, begonnen te manifesteren. Dat is lastig. Maar dat is wat de aanbidding doet. Want het is niet een verzinsel wat wij doen. Jezus, als wij zingen, hij is opgestaan, Jezus, hij leeft. Hij is opgestaan en hij leeft. Dit is niet Joop van den Ende. Een musical. Dit is realiteit. En u maakt daar deel van uit. En weet je waar het mee begon? Waar het zichtbaar werd? Dat Saul, die eigenlijk zo bescheiden was, omdat hij ook toen wist wie die echt was, maar later is hij de onzin van de mensen gaan geloven die vertelden hoe geweldige koning die was. Hij ging dat geloven. En toen hoorde hij op een dag, toen ze terugkwamen van de strijd met de Filistijnen, Saul heeft zijn duizenden verslagen, zongen ze, maar David zijn tienduizenden, en dat trok hij niet meer. Dat trok hij niet. En wat had hij moeten zeggen als hij echt nederig was geweest? Nou en? Al had hij ze 100.000 verslagen en ik 1, als ze maar verslagen worden. Nou, op die plek moeten we komen, hè? Als God zegt, Jan, hou je kaakjes op elkaar, ga zitten op de rand van het podium en zeg niks meer alsjeblieft, dan moet ik hier gaan zitten en mijn snavel houden. Het gaat om gehoorzaamheid. Het gaat ook niet om aantallen. Het gaat niet om succesverhalen. Het gaat om het doen van de wil van God. Jeremia was een mislukkeling in de ogen van de wereld. Maar was een van de grootste profeten van het Oude Testament. Een dappere man die alleen dorst te staan en die voor God stond. Wij zouden Jezus ook aanmerken als een mislukkeling. Na de wonderbare spijziging, toen iedereen hem in de steek liet. Omdat hij geen broodjes wilde bakken, letterlijk. Hij wilde geen zoete broodjes maken. En als je echt de wil van God zoekt, als dat je drive wordt in je leven, dat je God behaagt, niet een cleverige pleaser, maar een gezonde manier om God te behagen, dan pastor Stanley zijn miljoenen verslaat en ik 3, prijs God. Hij moet ze ook allemaal counselen. We moeten ons daarin verblijden. Het gaat niet om ons. Het gaat niet om onze naam. Het gaat niet om onze bediening. Het gaat niet. Het gaat om zielen waar Christus voor is gestorven. En wie ze binnenhaalt, haalt ze binnen. Het gaat om de eer van God. Het gaat om de nood in de wereld. Het gaat om de naaste en niet om onze eer. En dat is ontspannen hoor. Dat is zo ontspannen. Hij werd depressief. Maar wat is de remedie tegen deze depressiviteit? Dat is wel een hele lange preek. Hè? Maar ja, goed. Ik hoop niet dat je depressief wordt. Wat is de remedie? In vers 6 staat hoop op God. Vertrouw op God. Want als zijn de omstandigheden zo dat je dingen verliest, kwijtraakt. Die dingen die je kwijtraakt zijn je God niet. God is God. Hij heeft gezegd, ik ben erbij. Ik zal je niet begeven, ik zal je niet verlaten. Hij is er altijd bij. En mijn auto kan gejat worden. En ik kan dingen kwijtraken. En ik hoop het niet, voor jullie niet en voor mij niet. Maar het kan. Maar God kan ik nooit kwijtraken. Op hem kan ik hopen. En ik moet die dingen toch een keer loslaten. Ik kan hem niet meenemen naar de andere kant, mijn auto. Zie je, zal staan op de begraaf. Wat doet die auto hier? Die mag hier helemaal niet staan. Ja, maar... ja. Hoop op God. Weet u welke vogel mij altijd bemoedigt? Welk vogeltje? Zijn al mensen in slaap gevallen? De mus. Als ik een mus zie, word ik bemoedigd. Als ik meerdere mussen zie, word ik bemoedigd. Want ik doe me altijd denken aan Gods oog is op de mussen. Er is er geen één die neerstort zonder dat God het weet. En hij, Jezus zegt, en u, jij, ik, wij gaan vele mussen te boven. Daarin ben ik verzekerd. Daarin is mijn hoop. Ook in moeilijke tijden. Ik weet, zijn oog is op de mussen. En ik ga vele mussen te boven. Zijn oog is ook op mij. Ondanks de omstandigheden, ondanks dingen die ik kwijtraak, is hij daar. En Paulus zegt, want ik ben ervan verzekerd, dat het lijden van nu niet opweegt tegen de heerlijkheid die geopenbaard wordt. We zijn op doorreis. Het wordt allemaal minder, echt waar, allemaal. Alles wordt minder. En alles moeten we een keer loslaten als Jezus vertoeft. Maar er is hoop. Hoop op God, zegt de psalmist. Hoop op hem. Je ziel buigt, maar hoop op hem. Want wat je ziel doet buigen heeft niet het laatste woord. Christus heeft het laatste woord. En dat is ja en amen. Tot in alle eeuwigheid. Amen. Amen.